Nou, welkom, lieve luisteraars. Vandaag ga ik in gesprek met een vrouw die ik al een tijdje volg via Instagram. Ze is een ware social media queen en deelt bijna dagelijks glasheldere, informatieve en grappige content. Sophia van Splunteren werkt als ouder en kindercoach en gelooft er heilig in dat opvoeden in gelijkwaardigheid en samenwerking met je kind gaat. Sophia en ik hebben elkaar inmiddels wel al één keer eerder ontmoet. Al zal daar binnenkort vast verandering in komen en zullen we elkaar vast vaker gaan zien, omdat we een soort van achterburen worden en ik naar dezelfde wijk verhuis. Ik heb haar content zien groeien, alsof er verdiepingen bijkwamen in dat wat ze laat zien. Zo is Gabor Mate een inspirator die geregeld voorbij komt in haar verhaallijnen en erkent ze de pijn van het innerlijk kind in de relatiedynamiek van je kindje en de spiegel die jou als ouder geregeld wordt voorgehouden. Ik ben benieuwd naar jouw proces, Sophia, en hoe jij op deze plek terecht bent gekomen en naar al jouw kennis voor de vrouwen die deze masterclass of deze podcast beluisteren. En welkom, wat fijn dat je er bent.
Nou, wat lief! Wat een superlieve intro en zo uitgebreid ook.
Ja, ik vind dat leuk om op die manier te doen.
Ja.
Heb je daar iets aan toe te voegen? Oh, klopte het?
Ja, het klopt helemaal. Ik vind het heel mooi dat jij dat zo benoemt inderdaad, vanuit dat stukje verdieping, omdat dat natuurlijk erg jouw vakgebied is. Dat ik denk dat heel veel mensen mij zouden beschrijven als iemand die opvoedtips geeft, weet je wel. Hele handige opvoedtips die je dagelijks kan gebruiken. En dan vind ik het juist mooi dat je dat ziet, want dat is ook waar het vandaan komt. Het is een soort van aanvulling op wat er qua kennis is over het innerlijk kind en over families. En die opvoedtips zijn leuk, maar het gaat niet zonder, zeg maar, het fundament. En dat vind ik zo mooi dat je dat ook benoemt.
En klopt dat je daar de afgelopen jaren of afgelopen jaar weer een aantal verdiepingen in hebt gemaakt? Of dat je daar zelf ook een proces in hebt doorgemaakt?
Ja, zeker. Zeker. Ik denk dat heb je echt goed gezien. Want ik had echt aan het begin dat ik dacht, oké, ik wil gewoon dat het heel erg aanslaat bij de ander. Dus ik wil heel erg voldoen ook aan wat anderen willen. En ik merk dat die opvoedtips vinden mensen gewoon geweldig. Daarom is mijn account ook zo gegroeid.
Ja.
Maar ik merkte dat ik er op een gegeven moment ook wel minder energie van kreeg. Omdat ik voelde van, ja, maar weet je, het gaat er niet om dat je nu 3 tips hebt om te gaan met een driftbui. Het gaat erom, wat doet een driftbui eigenlijk met jou? En als je daar niet verder mee komt, dan gaan die tips helemaal geen zoden aan de dijk zetten. Dus ik wil meer naar die verdieping toe. Dus ik heb inderdaad wel, ik probeer wel de laatste, nou jaar denk ik wel, steeds meer die link te leggen naar, we kunnen iets nu doen. Dat is heel fijn, super handig, maar het is geen quick fix. Dus we moeten altijd kijken, wat doet dat met ons? Hoe reageert ons kind op ons? Wat resoneert bij ons, wat niet? Wat maakt ons boos? Wat maakt ons emotioneel? En dan pas kunnen we ook echt afgestemd reageren. In plaats van te doen, ik zie dat je boos bent, terwijl je zelf gewoon op ontploffen staat, weet je wel. Het complete soort van, ja, maar ik zeg toch gewoon dat hij boos mag zijn. Dan zeg ik, ja, maar hoe voelt het voor jou als iemand tegen jou met ingehouden woede zegt, je mag boos zijn. Ja, weet je, dat komt totaal niet aan. Dus het is zo belangrijk dat we daarin dus die congruent zijn eigenlijk met hoe we van binnen voelen en wat we zeggen en wat we doen naar onze kinderen. En dat is eigenlijk de stap die ik nu aan het zetten ben van, ja, voed jezelf op en je kind.
Ja.
Het gaat.
Nou, dat was ook de reden dat ik jou in de podcast wilde en dat ik jou graag wilde spreken, omdat ik juist het zo belangrijk vind dat die twee delen naast elkaar bestaan en dat ik zie dat of vrouwen heel erg in die ene kant zitten. Dus dat ze eigenlijk het heel erg naar buiten toe doen zonder zichzelf daar voldoende in mee te nemen. Of juist in die andere kant een beetje wat grenzeloos en echt totaal niet weten hoe ze dat nou moeten aanpakken eigenlijk. En constant in die eigen geraaktheid blijven zitten en denken, hoe ga ik nou, ik weet het nu eigenlijk allemaal, dingen zijn op zijn plek gevallen, maar hoe ga ik nou die vertaling maken naar buiten toe?
Ja.
Wat zie jij veel? Wat voor vrouwen zie jij veel? Welke worstelingen zie jij veel?
Ik denk dat ik veel worstelingen zie, ook met eigen emoties, eigen triggers. En tegelijkertijd ook wat jij zegt dus van, ja, maar Sophia, wat ik ook wel eens regelmatig hoor is van, ja, maar ik weet het wel. Ik weet het wel, hè, waar het vandaan komt. Of ik weet wel inmiddels dat mijn kind gaat mijn grenzen over, want ik kan mijn grenzen niet goed bewaken. Maar dan wordt het een beetje troebel van ja, hoe komt dat dan en waar is dat eigenlijk begonnen? En in welke dynamiek zat je dan? En dan natuurlijk, kan je het ook voelen? Kan je het ook doorvoelen wat je toen hebt meegemaakt? Als je vroeger bijvoorbeeld nooit je grenzen mocht stellen of je had een ouder die heel erg dominant was. Kan je het doorvoelen? Kan je het verwerken? Kan je door die pijn heen? Betekent niet dat je het meteen morgen beter kan doen. Maar betekent wel dat... Dus het stukje ratio vind ik heel erg herkenbaar. Maar ook wel zorgelijk. Omdat ik denk, we zitten zo erg in die ratio. Zelfs mensen die heel veel trauma hebben meegemaakt zeggen... Ja, maar ik weet het toch? Iemand zei laatst, zeg maar... Ja, maar ik weet het. Ik ben gewoon getraumatiseerd. Ik ga niet met iemand praten... want diegene gaat vertellen wat ik al weet. Nou, ik zeg, daar gaat het niet om. Het gaat er niet om dat je het hier begrijpt. Ik wijs nu even naar mijn hoofd. Het gaat erom dat je je hele lichaam eigenlijk daarin meeneemt. En als je dat niet doet, dan gaat er nooit een connectie ook plaatsvinden. En veel ook wel contact met het lijf ook wel kwijt. Dus contact met gevoel. Als ik zeg van, hoe voel jij je? Waar heb jij behoefte aan? En dat er toch ook wel best wel wat moeders zijn die zeggen, ik weet het niet.
Mm-hmm.
Ik weet het gewoon oprecht niet. En zo gefocust zijn op de kinderen. Waardoor je je eigen behoeftes eigenlijk helemaal weg hebt gecijferd. En misschien al van vroeger ook al hebt gedaan. En dat nu een heel makkelijk patroon is.
Oh, die is helemaal niet herkenbaar.
Ja?
Ja.
Ja?
Ja. En die herken ik ook gewoon bij de meeste vrouwen die ik begeleid. Als een soort collectief thema. En ook daarbuiten. Dat, ja, de generatie vrouwen, misschien herken je dat ook wel. Waar wij uitkomen was toch veel meer aangepast aan onze ouders. En volgzaam daarin zijn.
Mm-hmm.
Maar ook met een prijs die we moesten betalen. Voor het onderdrukken van onze eigen emoties of behoeftes.
Mm.
En dan nu kindjes krijgen en nog steeds die focus heel erg naar buiten toe hebben liggen. Vanuit die aanpassing aan onze ouders. Maar totaal niet weten wat we nou eigenlijk zelf willen. Of wat onze verlangens zijn. Of wat onze nee is.
Ja.
Of onze eigen plek eigenlijk innemen.
Ja. Nou, dat is denk ik een hele mooie. Ik had een discussie met een gesprek met een vriendin. En we hebben het heel vaak over die grenzen stellen. En toen zei ze iets moois. Toen zei ze, ja, ik heb het gevoel dat als ik dus mijn grens aangeef en iemand anders is dan teleurgesteld, zeker mijn ouders of mijn familie, dan is de verbinding eigenlijk verbroken. En dat is dan mijn schuld.
Ja.
Dus ze zegt, ik weet inmiddels wel hoe ik mijn grenzen moet aan kan geven, maar omgaan met wat er daarna komt, is gewoon bijna niet te doen. Dus dan kruip je weer terug, of dan ga je weer terug en dan zeg je, oh nee... Laat maar, weet je wel, ik kom wel dit weekend of we gaan toch wel afspreken of ik doe dit wel even voor je. Omdat je dus niet wil dat vooral je ouders dan teleurgesteld zijn. Hè, het gevoel geven van je hebt het niet goed gedaan, je voldoet niet. En dan gaan we weer ons aanpassen. En dat is dus echt wel, denk ik, een hele herkenbare struggle. Hè? Van we weten inmiddels wel van, hè, we moeten grenzen aangeven. We moeten ons eigen gezin ook bewaken.
Ja.
En onze eigen gezondheid. En dat voelen we heel erg sterk. Maar toch is het heel moeilijk om dat echt door te zetten. En dus om gaan verdragen dat een ander, of je ouders, of je familie, of mensen met wie je al jaren omgaat, zeggen van, hey, maar dit is niet hoe we het altijd doen. Want we doen gewoon altijd alles voor elkaar. Zo.
Precies.
Zo zijn we getrouwd. Hè? Ja. Zo, jij leidt omdat je iets voor de ander doet. Ik leid omdat ik iets voor jou doe. We zijn allemaal eigenlijk collectief aan het leiden om maar de ander te willen pleasen.
Ja, klopt.
Want ja. Hoe heb jij dat dan? Dat je zegt van nou dat...
Ja, ik ben inmiddels wel echt door dat punt heen van dat ik die loyaliteit niet meer zo voel, niet zo sterk voel. Meer bijvoorbeeld naar mijn ouders of naar mijn netwerk. Maar meer in dat ik dan in zo'n week of in een paar weken dat ik dan er, dat ik nu dan op zo'n, ik was vanochtend, hè, ik fietste hier naartoe en ik heb mijn dochter al van school thuis gehouden omdat ik dacht, hoe ga ik al die ballen omhoog houden, want we wonen op twee plekken en ze gaan allebei op een of, ja, twee huizen, twee locaties waar ze naar school gaan, moesten vanmiddag naar de tandarts. Nou, het ging allemaal niet, dus ik ging haar al thuis houden en toen kwam ik hier aan met de fiets en toen was ik mijn pasje vergeten om hier in te kunnen. Toen dacht ik, oh fuck, weet je wel. al een soort, dat is al zo'n teken dat je denkt, ik zit al allerlei ballen omhoog te houden. En dat realiseerde ik me al vanochtend. En dan kijk ik zo terug naar de afgelopen 2 weken. En denk ik, ja, sporten is er weer bij ingeschoten. weinig tijd, zeg maar, voor mezelf genomen. Als je bij elkaar optelt, vooral eigenlijk met anderen doorgebracht. Of omdat vanwege werk, of gewoon te midden van het gezin. En omdat er nu veel op ons afkomt met de verhuizing, de verbouwing. Maar ik heb het wel eigenlijk nodig. En dan komt het op zo'n moment dus op die maandagochtend dat je denkt, oh ja, het weekend was ook gewoon rennen, vliegen.
Springen.
En, ja, precies. En dan zijn er eigenlijk dan die wake-up call. En dat ik te laat eigenlijk voel van, hey, ik had eigenlijk wel behoefte gehad aan gewoon een uur ergens niemand om me heen.
Ja.
Dus eigenlijk op die manier.
Maar voel je dan ook meteen schuldig daarover? Van, ik heb het, shit, ik heb het niet goed gedaan, want ik had eigenlijk dus meer tijd en ruimte voor mezelf moeten pakken.
Ja, schuldig weet ik niet.
Of is het gewoon, oh ja, even weer een reminder.
Ja, ik kan inmiddels ook wel wat beter schakelen. Dus tuurlijk, de frustratie ga ik gewoon even doorheen op die fiets terug. Dan denk ik, ik zou nu eigenlijk willen schelden hier door Amsterdam heen. Maar ja, hè, daar willen we het dadelijk nog over hebben. Die boosheid zit ook een beetje onderdrukt. Maar het liefst zou ik gewoon willen zeggen, ja,
Godverdomme,
wat een kutzooi. Dan heb ik mijn broertje aan de telefoon en zeg ik, ja, eigenlijk, wat is er nou voor taffe zooi, weet je wel? Dan zeg ik ga gewoon even tegen jou schelden. Wat is er nou voor...
Oh, heerlijk.
Ja, dat.
Dat je een soort uitlaatklep hebt.
Ja, precies. En, maar ja, dat is ook iets wat gaandeweg eigenlijk wel wat meer doorvoeld had mogen worden, weet je wel? Dat ik, die frustratie eruit, het sporten is daar een goede voor.
Ja, 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 ja.
En dan draai ik om en dan denk ik, oké, die mindset even om en gewoon schakelen en er iets leuks van gaan maken.
Ja.
En die agenda even onder de loep en zorg dat je zo snel mogelijk dat moment gaat creëren, zo.
Ja, ik denk wel een mooi voorbeeld ook, omdat er zoveel eigenlijk in zit. Hè? Dus zowel zeg maar je eigen grenzen, zowel je emoties, zowel een soort van misschien een beetje een soort van teleurstelling van jezelf of zo. Van shit, weet je, heb ik nu, en alle ballen gingen goed en dan laat ik er toch eentje vallen, weet je. Godver. Maar ik denk ook wel in wat jij zegt, dat er ook wel een stukje in zit van, ik herken dat wel, van dat we ergens ook voelen van, oké, gebeurt iets, heel vervelend. Oké, we moeten onze mind shiften. Hè? Nu weer even de goede mindset hebben. Hè? We hebben het heel veel over positieve mindset. Hoor je, lees je overal, zo belangrijk. Maar ik denk altijd precies wat jij zegt. Maar die emoties,
ja,
dan.
Die mogen er ook
zijn. Het is niet altijd van, hè? Nou, weet je, het is niet anders. Hoppatee, knop om en we gaan weer door.
Nee, dat gaat niet.
Dat gaat gewoon niet.
Want dan
niet,
komen
want
ze eruit.
Precies, op een ander moment of tegen iemand anders of weet je, tegen de kinderen of tegen je partner of wat dan ook. Maar dat gevoel hebben van dat we allemaal rationeel moeten hebben van oké, alles loopt nu in de soep, fuck. Oké, even mindset shift, even weer een positieve attitude. Nee, zo werkt het niet.
Zo werkt het niet.
Want in die al het alles in de soep loopt, zit daar gewoon teleurstelling, boosheid,
zeker,
frustratie.
Zeker.
En daar, inderdaad, mag je ook ruimte aan geven en moet je eigenlijk ruimte geven. En daarna kan je natuurlijk zeggen, oké, schouders weer eronder en we gaan. Maar dat stukje is wel inderdaad, denk ik, wat we vaak vergeten.
Ja.
Hè? Wat je ook net zegt. En dan komt dat er dus in momenten, als er kleine plopjes, komt dat erin uit. Weet je, als je dan dat niet laat zijn.
Ja, dat is 100%.
Omdat we hebben geleerd van, nee, doe nou maar niet zo boos.
Ja. Ja, die hebben we niet meegekregen,
nee,
als standaard onderdeel in ons gezin. Van even de ruimte.
Nee,
dat was echt een beetje echt, in ieder geval ik en de vrouw die ik spreek. Nee, daar werd je gewoon gecanceld. Dan kon je ergens in de schuur gaan zitten, bij wijze van spreken, succes. Je kan terugkomen als je gewoon...
Als je weer normaal kan doen.
Als je normaal kunt doen.
Ja, oh, dat is wel heftig, ja.
Ja,
ja, bij mij was het dan niet zo van, je moet in de schuur zitten, maar wel gewoon van... mijn vader vooral, die kon echt zeggen van, doe nou niet zo boos. Of als ik dan iets zei met een beetje een, weet je, ik ben best wel van dat ik, weet je, ik kan best wel gewoon boos worden of iets hey, noem ik dan gepassioneerd vertellen. En, ja, vind ik, met gewoon emotie en gewoon als ik ergens boos over ben. En dan, weet je, zei mijn vader dat, nou, zo, doe nou niet zo boos. Nou, doe even niet zo boos. Terwijl hij werd zelf ook boos. En dan dacht ik altijd, oh nee, dat is niet goed. Nee, dat is dus niet goed. Ik mag dus niet boos. En ik moet een soort van alles wat ik voel heel erg harmonieus vertellen. Maar dat roept dus juist frustratie op. Dus het gevoel hebben van of inderdaad als je wordt weggestuurd of als het er gewoon niet mag zijn of verdriet, heb ik het gevoel dat daar wat meer vaker ruimte voor is. Hè? Want ja, als je verdriet bent, ben je kwetsbaar en dan kan iemand je ook troosten. Maar van boosheid gaan mensen gewoon, weten ze gewoon niet wat ze ermee moeten. En gewoon een soort error.
Ja.
Hè?
Nou, toen mijn dochter geboren werd, vanaf dat ze een beetje een eigen wil kreeg, vanaf een jaar, nou, misschien wel eerder, dacht ik echt, oh mijn god, wat moet je hiermee, weet je wel?
Ja.
Mijn eigen boosheid lag ergens, zeg maar, diep
ergens
ver weg.
Ergens achter, ja, opgeborgen.
Heel diep, ver weg.
10 meter onder de grond.
Dacht ik, huh? Hoe kan ik nou zo'n vurig kind hebben gekregen?
Oh,
dat kan,
ja,
niet. Die delen lagen echt ver uit elkaar. Dus dat zie ik ook veel gebeuren. Dus ja, dat
maar was je ook zelf een vurig kind? Had jij ook het temperament?
Ja, ik denk alleen dus echt heel erg in eerste instantie dus in die onderdrukking en flink aangepast. En later, rondom mijn puberteit, ging ik dat op school uitleven. Dus ik was niet zo'n hele leuke leerling op school bij sommige docenten. Maar dat temperament, dat heb ik ook niet van geen vreemde. Maar daar was niet heel veel ruimte voor. Mijn ouders konden dat op dat moment echt niet dragen. Dus wij hebben echt als gezin, als systeem een shift moeten ondergaan. Omdat mijn dochter dat vuur wel degelijk, die ging niet wijken, zeg maar. Die liet zich niet, nee.
Die liet dat niet onderdrukken.
Nee,
maar jij hebt
niet,
denk ik, ook wel gevoeld van dat ga ik dus ook niet doen.
Nee, maar in de pijn. Ja, dus als ze echt mij diep raakten, dus dan kwam ik wel in het innerlijk conflict. Dan alles in mij wilde dat gewoon weg hebben. Dat was veel te pijnlijk.
Ja. En hoe deed je dat dan bijvoorbeeld? Hoe doe je dat met een baby?
Ja, dus de ruimte geven om die emoties er te laten zijn.
Ja.
Ja. En nu, ze is nu 6,5.
Nu door heel ondernemend type trouwens.
Ja, zeker.
Ja, we hebben er op Koningsdag gezien in actie. Dat was echt. Nou, die gaat zo. Wordt zo onderhandelaar of gaat de handel in. Of
van jongs af aan.
Spreekt mensen aan. Ja. En echt heel grappig, leuk.
Twee
om te
ondernemende
zien.
Ouders.
Ja, ja, helpt ook mee.
Helpt mee. Maar nu kan ik en beter voor mijn eigen grenzen zorgen in relatie tot haar. Hè? Dus dan. Bijvoorbeeld zijn er momenten als je zelf een beetje overprikkeld bent. Ik zeg, een schreeuwen mag, maar liever gewoon even in een kussen. Want en sommige momenten kan je het beter
handelen.
Ja, maar en wel hoe, daar de ruimte aan geven. En ook als ik zie dat zij gefrustreerd of prikkelbaar is. Dat ik haar al zeg, van volgens mij zit je een beetje vast. Hè? Ben je boos? Of is er iets aan de hand? En dan zeg ik, zullen we even samen op een kussen slaan? Of zullen we even een rondje wandelen? Of als peuter ging ik altijd als ze naar de voorschool was geweest, zette ik haar altijd even in bad en onder de douche. Omdat dat soort dingen.
Maar hoe heb je dat zelf dan? En hoe ben je omgegaan eigenlijk met die eerste reactie van jou? Of wat je net zei, van je ging eigenlijk helemaal in een soort van, toen ze dat als baby liet zien, dat je helemaal zo die reactie kreeg van bijna je ogen worden groot en je zit een soort van bijna in een soort van freeze stand. Van, oh mijn god, wat moet ik hiermee? Hoe heb je daar?
Ja, ik heb daar veel lichaamswerk op gedaan. En therapie ook wel. Ik ben wel een lange weg gegaan vanwege het trauma wat in mijn familiesysteem zat. Dus dan, dat was gewoon nodig om ook dat innerlijk kind, om het trauma wat daar zat te verwerken. Dat kan natuurlijk soms nodig zijn.
Ja.
Hoeft natuurlijk niet altijd.
Nee. Maar eigenlijk spiegelde zij ook een stuk van jou eigenlijk, wat er dan niet mocht zijn.
Absoluut. Ja. Wat mijn weg is wel geweest dat er echt een diep trauma, dat zij dat eigenlijk omhoog heeft gekregen.
Wauw.
Zal je dat eens doorsturen? Ik heb er een podcast over opgenomen, over mijn vrouwenlijn. En dat gaat over dat er nog een deel onderdrukt lag in het geheim, wat nog niet helemaal doorvoeld en zichtbaar was. Wat eigenlijk met haar komst zichtbaar werd.
Wauw.
En ik dacht dat het eigenlijk allemaal al wel helder was. En mijn moeder ook.
Ja.
En toch is er in die verschuiving heeft dat nog een staartje gekregen. Ik heb daar een podcast over opgenomen. Dus dat zie ik natuurlijk weer veel in mijn praktijk. Dat vrouwen komen en door het moederschap of door de relatie met hun kindje eigenlijk met onverwerkte thematiek in aanraking komen. Ofwel omdat ze het al direct weten. Of dat het toch wat meer nog dus in die kelder of ergens diep weggestopt ligt.
Ja, maar ik vind het zo mooi ook dat je dit nu, dat je dit ook bent aangegaan en hebt ontdekt, zeg maar, in die zin. Omdat ik heb dan toevallig ook in mijn eigen programma heb ik het over hoe kinderen, weet je, ons kunnen spiegelen, et cetera. Maar wat we dus vaak niet zien, nou, dit, daar denken de meeste mensen niet aan, hè? Van hé, mijn kind laat bijvoorbeeld, hè, laat ik even tussen aanhalingstekens lastig gedrag zien, of laat heftige emoties zien. Hij blijft heel erg in buien hangen of gaat heel erg grenzen over. Het is niet het eerste waar mensen aan denken van hé, zou dit kunnen vanuit dat mijn kind iets laat zien wat vanuit voor mij eigenlijk een trauma was, wat onderdrukt is. Daar moet je zeg maar systemisch werk voor doen of kennis van hebben om dat te weten. Dus ik vind het zo belangrijk dat dit ook naar buiten komt. Maar daarnaast kan het natuurlijk ook zijn dat een kind jou spiegelt met aanhoudend gedrag, met de pijn in jou, die wel directer te zien is van grenzeloos gedrag, geen grenzen Zeker. Kunnen aangeven, weet je, afwijzen, je voelt je snel afgewezen, al dat soort dingen.
Zeker.
Maar ja, voor de mensen die ook luisteren, denk ik, ja, het is zo goed om dit te onderzoeken en dat we dus afgaan van, we gaan het kind oplossen, we gaan kijken van, hey, kind is niet goed, weet je, mijn kind is heel boos en mijn kind is heel brutaal. Dus het is nooit om niks. Het is nooit zomaar. En pas als je er open voor gaat stellen, dan kan je gaan zien wat ligt er bij mij, wat is mijn rol. Tuurlijk zijn er ook kindfactoren, weet je, kind heeft ook gewoon een karakter, temperament.
Mm-hmm.
Maar als we niet naar onszelf kijken en nog naar voorgaande, dan gaat het gedrag ook niet stoppen of minder worden. En het gaat misschien überhaupt niet stoppen, alleen jij gaat veranderen.
Ja.
En gaat het in een ander licht zien.
Ja. Ja,
ja, dus dat is echt...
Wat geef jij vrouwen nou mee? Hetzelfde, weet je, met die temperamentvolle kindjes van nu en dat die geraaktheid. Wat geef je vrouwen daarin mee? Hoe ze daarmee om kunnen gaan? En...
Ja, heel veel verschillende dingen. Kijk, de ouders van temperamentvolle kinderen zeg ik altijd ook wel tegen ze van, jullie hebben ook veel te dragen, hè? Want... Ik had bijvoorbeeld een stel die zei van ja, op vakantie gaan is voor ons gewoon echt best wel een hel. Ja, ja, moet je lachen. Ja, herkenbaar.
Ja,
ja, ze zeiden van het is echt geen feest.
Nee, het is echt niet leuk.
Het is niet leuk, want ons kind moet uit de omgeving die kent naar een nieuwe omgeving. En we moeten ons zo aanpassen aan, hè, waar zit die ook, hè, qua emoties, hoe ver, wanneer zijn de prikkels te ver. Dus we voelen ons zo anders dan andere ouders die gewoon, oh, we maken ons ontbijt, we gaan buiten naar het strand en we gaan weer terug aan het einde van de dag. En het geeft ook wel echt, en dat heb ik wel gemerkt, een bepaald eenzaam gevoel.
Ja.
En een gevoel van, we doen het niet goed.
Ja.
Er is iets met ons kind.
Ja, heel herkenbaar.
Ja.
Ja.
En dus wat ik dan hoop te doen met mijn masterclass is dat ik een soort van bedding geef van je bent niet alleen. Want echt de meeste ouders die bij mij komen hebben ook kinderen die, weet je, in ieder geval een bepaalde gevoeligheid hebben. Eigenlijk denk ik al jouw kind. Maar
daar zit al dat je, als je dat weet, als je dat voor ogen houdt, dat je denkt nee, het is niet waar. Het is niet zo dat het bij anderen al helemaal perfect gaat. Iedereen heeft een kind en al die kinderen hebben... Een gebruiksaanwijzing,
juist.
Dat helpt wel al echt.
Helpt enorm om dat te zien, weet je wel. Dus daardoor geef ik er ook heel veel info over hoe kinderen werken en gevoelige kinderen en wat. Maar dus wat ik dan probeer ook met die ouders is van, joh, zoek ook gelijkgestemden op. Want je gaat ook, en natuurlijk ligt het aan hoeveel je ook om je heen kijkt in plaats van naar jezelf. Maar je gaat je ook wel alleen voelen in dit proces. Omdat je voelt je gewoon een andere ouder.
Ja.
Niet zoals jij die gewoon zegt, oh nou, pack up and go en we hebben een leuke dag. Dus lotgenoot, dat klinkt weer zo. Maar gewoon mensen die hetzelfde zijn en die hetzelfde meemaken als jij. Maar ik denk ook dat er heel veel mensen zijn die het niet erkennen. Dus die zeggen van, mijn kind is gewoon heftig. Of...
ja.
En dan als je op een gegeven moment gaat zien, Eva Bronsveld, nou, ik ben heel erg fan van haar en haar boek over temperamentvolle kinderen, cursus over temperamentvolle kinderen. En zij zegt ook van, als je eenmaal weet van bepaalde sterke wil, weet je wel, gevoelig, moeilijk omgaan met overgang, et cetera, dan kan je op een gegeven moment gaan er kwartjes vallen. En denk je, hé, maar dit slaat helemaal op mijn kind. Hoeft niet alles, maar dan voel je ook herkenning en dan voel je ook, ik ben niet gek. Het is niet raar dat mijn kind 40 minuten in een bui blijft hangen. Dat zeg ik ook, dat is niet raar.
Ja. Ja.
Maar dat is al het eerste. Hè? Dus het gevoel geven van het is niet gek, je bent niet alleen. Je kind is niks mis mee. Alleen al pas als je jezelf bij jezelf te raden gaat van hé, wat brengt dit dan bij mij omhoog? En de gebruiksaanwijzing van je kind dan begrijpt, dan zal dat al heel veel schelen.
Ja.
Maar alsnog komen er gewoon situaties aan die gewoon pittig blijven. Want zelfs Eva Bronswald heeft volgens mij 4 kinderen. Ze zegt, ik heb nu pubers. En het is nog steeds pittig. Maar ja. Ik heb wel heel veel werk verzet, waardoor we nu in een soort harmonie komen met elkaar.
Ja.
Ja, en dat is toch dan, denk ik, ja.
Wat is het werk wat zij, zeg maar, dan verzet heeft? Of wat is dan zo belangrijk om dus, ondanks dat dus die buitenkant of die chaos eigenlijk een beetje blijft, dat je kinderen hebt met gebruiksaanwijzing of iedereen heeft gewoon zijn eigen ding, maar dat jij daarin gewoon kan blijven staan als ouder?
Ja, ik denk dat stukje wat wij net zeggen. Dus echt op jezelf, dat werk aan jezelf. Dus echt kijken van, ten eerste, wat roept dat kind bij mij op? Hè? Op het moment dat je een kind hebt dat heel heftige emoties heeft, snel boos wordt, snel gaat huilen. Weet je, het kan ook weer snel overgaan, maar gewoon snel die emoties voelt. En je hebt zelf dus dat altijd onderdrukt, dan is het gewoon als een doorn in het oog de hele tijd. Van, Jezus, doe nou even normaal. Doe niet zo gevoelig. Ik zeg gewoon dat je geen ijsje mag. Doe eens even chill. En dat is natuurlijk contraproductief. Dus op het moment dat je dat gaat onderzoeken van, hey, wat zit er eigenlijk bij mij en emoties? Mochten mijn emoties er zijn? Hoe werd er omgegaan met emoties? Kan ik mijn emoties eigenlijk wel laten zien? Dat proces is eigenlijk al super helpend voor je kind. En daarnaast dus kijken, hey, maar wat heeft mijn kind nodig? Wat jij ook zegt. Kijken van, hoe kan ik mijn kind op een dag van prikkels, hoe kan ik mijn kind zorgen dat hij zijn prikkels weer kan ontladen? Hoe kan ik zorgen voor een beperking van prikkels? Wat kan ik doen aan het einde van de dag?
Ja.
Niet voor een scherm zitten, maar gewoon inderdaad in bad doen. Of weet je, sensorisch speelgoed. Of doe iets met het lichaam. Dat zijn allemaal dingen die je kind gaan helpen. Maar dat gaat eigenlijk hand in hand met je eigen proces hierin.
Ja, ja, mooi.
Want ik, als ik jou zo hoor, is dat ook wat jij eigenlijk doet.
Zeker. Ja, zeker.
Dat is ook, denk ik, hand in hand gegaan.
100%.
Ja.
Wat ik herken daarin is dat, ja, ik heb dus ook een kind wat met de heftige emoties. En als je dus dan een grens stelt of zegt, nee, vandaag of nu geen ijsje. Of of dit kan nu even niet. Of ja. dat je daar een reactie op krijgt. En ik kan me herinneren dat ik ging gewoon curlen. Ik ging dat gewoon voorkomen. Ik ging zoveel mogelijk die nee's voorkomen. Dus dat herken ik ook bij heel veel vrouwen waarmee ik werk. Nee, ik gebruik geen woord nee.
Oh, oké. Okay.
Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, dan snij ik mezelf natuurlijk helemaal in de vingers.
Ja, want dan loop je natuurlijk helemaal vast.
Ja, daar loop je helemaal op vast.
Oh, dat is wel een interessante. Het curling principe. Jij gaat even
hoesten. Ik moet wel water pakken.
Ja, dus ik ga eventjes hierop in wat je zegt. Nicky loopt hoestend even naar glas water. Kijk, het is heel interessant, want ik zag laatst ook een filmpje van iemand die zei, nee, je moet inderdaad het woord nee vermijden. Dat is, zeg maar, voor mij de soort gentle parenting gone helemaal overboord. We willen zoveel mogelijk ja zeggen en zoveel mogelijk ons kind pleasen. Maar dat gaat eigenlijk niet meer om, het is niet meer effectief. Want het is eigenlijk vermijden.
Precies.
Vermijden, vermijden, vermijding. En dat is eigenlijk ook weer een stressrespons op dingen. Oké, dit voelt heel eng, dit voelt heel ongemakkelijk.
Ja, het is gewoon please als overlevingsmechanisme.
Nou,
ja.
Inderdaad, please als overlevingsmechanisme.
Ja, dan offer je jezelf echt volledig op.
Ja, ja. Ja, maar dat is het.
Ja.
En dat is iets wat je, als je dit herkent, dat ik denk, ja, dit is gewoon iets wat je natuurlijk al lang met je ouders hebt gedaan. En op een gegeven moment zet je dat dus door met je kind. Maar het mooie is dus, vind ik volg dus ook graag Janet Lansbury. Zij is ook een kinder, zeg maar, een oudercoach, kindercoach, Amerikaans. En zij heeft dus ook een hele interessante theorie over dat nee zeggen. Zij zegt ook, en dat is ook zo, geloof ik, dat kinderen hebben sowieso natuurlijk nee nodig, grenzen nodig, weten tot waar, tot zo en niet verder. Maar ook dat een nee, en ik zeg ook tegen ouders, soms is het goed om juist wel eerder die nee te geven, omdat je kind dan kan ontladen.
Dat zag ik laatst bij jou voorbij komen en toen dacht ik, ja, dat is gewoon, dat is zo'n goede reminder. Want toch, vanuit, je voelt eigenlijk al in de onderstroom.
Je voelt het.
Er zit gewoon frustratie.
Ja.
En
het gaat ergens naar uitkomen.
Dus of je nou hier doet of over 2 uur.
Ja.
Beter pak je hem nu. Ja. Want ondertussen zit je in die 2 uur zit je al met
komt
elkaar.
Komt er nog meer op? Komt er nog meer in het emmertje? Dus dat emmertje is eigenlijk al, zeg maar, staat al een beetje zo vol op een soort van een beetje aan het wiebelen. Weet je, kan elk moment omvallen. Jij probeert dan soort van net zo met je handen zo die emmer zo een beetje recht houden. Nee, niet vallen, niet vallen, niet vallen, niet vallen. Terwijl je kind zit eigenlijk, zeg ik, geef het een duwtje.
Ja.
Gooi die emmer om. Laat je kind het eruit gooien. Want je kind is niet gebaat bij dat oprekken. Die nee. wil juist de ontlading. En kinderen die gaan zeggen van die niks willen. Van, ik hoor dat ook vaak. Oké, mama, je gaat me naar bed brengen. En dan gaan we ze naar bed brengen. En dan zeg ik van, zegt het kind, laat de deur open. Nee, laat de deur dicht. Nee, mama, blijf hier. Nee, ga toch weg. Ja, Nicky gaat lachen.
Ik vind het zo leuk.
Het is zo herkenbaar, ja, toch? Ja. Nee, ik wil glas water. Nee, toch niet. Nee, ik moet toch plassen. Oké. Dus dan zeggen ouders, ja, maar ja, dan doe ik dit en doe ik dat. En doe ik dat en doe ik dat. En is het nog niet goed? Ik zeg nee. Dus op een gegeven moment voel je, het is niet goed. Het maakt niet uit. Iets voelt er bij je kind niet goed. Door dat te adresseren en door dus nee te zeggen. Oké, ik ga nu de deur dicht doen. Ook al zeg je nu dat je het niet wil. Maar dit is even wat we gaan doen. Maak een keuze. Want doordat kinderen dus gaan wiebelen. En wij gaan wiebelen. Wij gaan met die emoties mee. Zijn we eigenlijk heel erg... Nee, dit is een te heftig woord. We zijn eigenlijk mee aan het gaan met hun stromen. Dat voelt voor kinderen dus ook een beetje onveilig. Wat ze nodig hebben is dat wij dus stevig blijven staan. Zeggen, oké, we kijken even wat er in die onderstroom zit. Heel belangrijk. Volgens mij voelen wij aan, het is even niet goed. Het maakt niet uit wat we doen. Dus wij trekken even een lijn. Zeggen, zo gaan we het doen.
Ja.
En dan gaat een kind. En dat is eigenlijk wat je wil. Want na een bui, als we die bui ruimte geven, als we echt daar ruimte voor kunnen bieden, totdat je kind, zeg maar, is uitgehuild, zeg ik altijd, dan komt er opluchting, dan is er verlichting. Dat weet je zelf ook na een huilbui, toch? Ja. Lucht, soms zit je er enorm tegenaan te hikken. Oh god, niet huilen, niet huilen. Dat had ik ook laatst. En toen dacht ik, waarom eigenlijk niet? Ik moet nu gewoon huilen, dan voel ik me gewoon veel beter. En dan ga ik ook soms expres een zielig liedje luisteren.
Ja, dat zeg ik ook altijd. Ja, ja.
Dan duw je jezelf over dat randje,
ja,
toch?
Ja, zet maar zielige muziek om, zeg ik dan thuis.
Oh, wat
tegen
goed.
Tegen vrouwen. Van, ja. Maar ga voelen, weet je wel. Desnoods met dat setje over de rand.
Dat is gewoon echt een soort van, hou dat in je hoofd ook. Van, oh ja, geef dat setje over de rand. Want we moeten niet bang zijn. Want we geven ook aan bij ons kind, wij zijn eigenlijk bang voor die emoties, hè?
Ja.
En dat voelt een kind ook. Dus die wil dan, die moet eigenlijk vechten voor daarvoor.
Zeker. En nu hoor ik vrouwen denken, want heel veel vrouwen zijn toch wel echt pleasers. En we hebben natuurlijk ook wel een verzorgende rol. Hè? Zodra we een kindje krijgen, zijn we eigenlijk helemaal afgestemd op dat babytje. En
ja,
die natuur, die doet ons daar helemaal,
zuigt ons
naar binnen. Ja. Om precies te kunnen aanvoelen wat ze nodig hebben.
Ja. En dat moeten we ook, hè? Want ja, door ons kunnen ze overleven. Dus het is ook gewoon alleen, ja. Nee, ja, ga door.
Nee, ja, dat is heel mooi dat je dat zegt. Want dan, ja, dat is ook gewoon de ondertiteling, denk ik, die nodig is. Want dan ga je ook weg bij dat goed of fout. Maar op een gegeven moment, dat zie je met bijvoorbeeld kinderen die, ja, dat vrouwen soms helemaal leeglopen. Omdat ze dus zo ver hun eigen grenzen oprekken. In dat aansluiten bij, in dat helemaal
afstemmen op.
Ja. Ja,
dat is natuurlijk een heel soort van interessante beweging, want eigenlijk als je dus een kind krijgt en je geeft bijvoorbeeld borstvoeding, hè? Nou, dat is eigenlijk, wordt daar toch in gezegd van, voed wanneer je kind wil, toch? Dus
ja,
je eigenlijk voel je, ik ben in dienst van mijn kind.
Precies. Nou, die keer, ja.
Ja. En dat is voor mij, zet dat eigenlijk ook een toon,
ja,
voor. Oké, dus je leert eigenlijk, als mijn kind er is, moet ik volledig afstemmen op mijn kind. Ik moet mijn kind voeden als hij gevoed wil worden. Dus het is eigenlijk een begin van een soort totale wegcijfering van
absoluut
jezelf.
Voeden op verzoek.
Voeden op verzoek.
Staat gewoon symbool voor helemaal aanwezig
jezelf,
zijn.
Ja, helemaal aanwezig zijn. Zeg, ja, zet jezelf maar echt even helemaal in de hoek. En weet je, dat doen we natuurlijk graag. En het is heel mooi. En het is een prachtig iets om te doen. Alleen op een gegeven moment verliezen we dus weer dat contact met onszelf.
Precies.
En daar gaat het volgens mij fout. Hè? Tussen aanhalingstekens, niet dat iemand het fout doet, maar dat is gewoon hoe dat gaat. En kost het weer moeite om weer jezelf te gaan vinden als je kind een jaar is. Van, hey shit, ik weet eigenlijk helemaal niet zo goed wat ik nog wil. Want ik ben alleen maar aan het kijken, wat wil mijn kind?
Ja.
En dat gaat dan op een gegeven moment scheef groeien. Dan moet je echt moeite doen om dat weer terug te pakken. En sommige moeders zijn er heel goed in. Die kunnen heel erg makkelijk voelen van... hé, maar dit is wat ik wil en nu ga ik gewoon weer sporten. En, ja. Maar heel veel van ons niet. Ik vind dat zelf ook, ik vond dat zelf ook iets heel moeilijks. Om niet helemaal dus te vergroeien met de behoeftes van je kind.
Ja, ik ging op een gegeven moment ontdekken dat mijn dochter mij... dat die boos werd, hè, eigenlijk. Dus dat zij fel werd naar buiten als ik gewoon niet onvoldoende aanwezig was bij mezelf. En ik dacht alleen maar hè, ik ben toch de hele tijd zo mijn best aan het doen. En ik ben toch de hele tijd jou aan het faciliteren. En hoe kan het dan nog steeds niet goed genoeg zijn, weet je wel? En op een gegeven moment ging het natuurlijk ook door het proces wat ik doorliep. Maar op een gegeven moment vielen die kwartjes. Dat ik dacht, ja, als ik niet aanwezig ben bij mezelf, dan ben ik er dus gewoon niet. Want dan, ja, ik ben dus niet met mijn kern verbonden. Met,
ja.
Ja, hoe onveilig wil je het hebben?
Ja. En zij voelde dat dus.
Tuurlijk.
Ja.
Ja, dan ging zij die onveiligheid natuurlijk spiegelen. Zij ging eigenlijk dat overlevingsmechanisme van die fighter inzetten. Van, hallo, is er hier nog iemand?
Ja.
Kom eens terug, want ik heb eigenlijk geen moeder. Jij bent bij mij, maar je bent eigenlijk niet thuis bij jezelf.
Ja. Ja, oh, wauw.
Ja.
Oh, dat is ook wel een heftige confronterende, hoor. Om die, en dat je die hebt ontdekt ook, is ook best wel lastige, denk ik, ook als moeder zit horen van, oh ja, shit. Oh mijn god, voelt mijn kind dit misschien ook bij mij? Pas als je dit bij jezelf ook gaat voelen, van ben ik eigenlijk wel beschikbaar voor mezelf?
Precies.
En dan, want zonder zeg maar beschikbaar voor jezelf te zijn, kan je er dus ook niet zijn voor je kind. En we slaan daar gewoon soms een beetje in door.
Ja.
Omdat we denken dat het goed is voor een kind om helemaal daar te zijn, een beetje deed met ons kind te spelen en... Maar inderdaad, een kind heeft het nodig dat we ook... En dat is voor mij ook een mooie metafoor altijd. Is dat hij voelt van, hé, we zijn eigenlijk twee rondjes. Jij bent een rondje en ik ben een rondje. En we zijn niet twee rondjes in elkaar, weet je, zoals een yin-yang. Want dat voelt niet fijn. Dat zijn ook grenzen die je aangeeft van... Hé, maar dit is wie ik ben en dit is wat ik wil en dit is wat ik fijn vind. En dit is wie jij bent.
Ja, dat is supermooi eigenlijk... in beeld weergegeven.
Ja.
En dat andere is natuurlijk ook eigenlijk als je het zo bekijkt, heel verstikkend als je twee mensen in één.
Mega verstikkend.
Ja. En wij moeders zijn zo geneigd om in die symbiose met ons kind te willen blijven hangen eigenlijk. Of we hebben in ieder geval het idee gecreëerd, en dat wordt soms op social media door sommige bewegingen ook ondersteund, hè, dat dan een ultieme moederschap is.
Ja, als je compleet zeg maar één bent met je kind. Ja, wel, ik ben er inmiddels achter dat de symbiose is, zeg maar. Ik dacht ook altijd dat dat heel erg gezond was. Ik heb redelijke symbiose met mijn moeder gehad, zeg maar. En nog steeds wel, weet je wel, moeilijk vind ik dat soms. Maar ik heb heel erg gevoeld, ook de afgelopen jaren toen mijn kinderen werden geboren, dat ik echt wel voelde van, ik wil dat niet. Weet je?
Nee.
Ik voel echt aan alles van, zij moeten zich heel erg ook hun eigen persoon voelen en niet, zeg maar, mij. Want dat heeft mij heel erg veel ook... Nou ja, heb ik wel last van gehad, weet je wel, van die symbiose. Van wie ben ik eigenlijk? Wat wil ik eigenlijk? Dat wist ik op een gegeven moment niet.
Nee.
Ik deed gewoon wat mijn moeder deed of zij. Of... Dus dat is best wel een verstikkend patroon. Dus ik denk dat het beweging van er voor je kind willen zijn, is heel mooi. En ik zeg ook altijd, het is belangrijk, weet je, dat je er bent voor je kind. Maar wees er inderdaad eerst voor jezelf.
Ja.
En want op een gegeven moment, en dat vind ik ook het gevaar ervan, op een gegeven moment gaan je kinderen ook door. Hè?
Ja.
Mijn kinderen zijn nu 6 en 8, die hebben ook meer hun eigen dingen. En op een gegeven moment gaan zij, en wie ben ik dan nog? Ik ben op een gegeven moment, heb ik geen identiteit meer als zonder hen. En dat zie je dan ook, dat er een soort van gat komt, omdat we niet meer weten, wie zijn we eigenlijk? Het moederschap wordt een soort identiteit.
Ja.
Ik ben moeder.
Mm-hmm.
En daar vergroei je dan mee. Terwijl je bent ook nog vriendin, je bent ook nog jezelf. Je bent ook nog, weet je wel. En dat, nou ja, goed, het is goed om daar...
Nou, dat is wel mooi. Ik heb een vrouw een tijd lang begeleid. En ik had nu laatst een retraite gegeven aan een groep vrouwen waar zij ook was. En zij zei, ja, je hebt ooit tegen mij gezegd dat het moederschap geen identiteit is. Dat het een rol is die je speelt. En toen dacht ik echt, ja, dat kan je wel tegen mij zeggen, maar... Ja, zo voel ik dat toch echt niet zo. En toen zei ze, en toen had ik deelgenomen aan die groep. En toen voelde ik gewoon eigenlijk weer mijn essentie en wie ik eigenlijk ben. En toen pas kon ik voelen dat het moederschap, dat een rol is die ik bekleed. En dat ik daar in en uit kan stappen. En toen pas viel dat kwartje. Maar Ik denk ook dat voor veel vrouwen dat het beetje vloeken in de kerk is. Dat, ja. dat we een rol spelen, zeg maar. Hè? Ja.
Die je pakt en die je ook weer eventjes, ja, zeg maar, naast je neer kan leggen.
Precies, ja. Ja, precies.
Ja, dat is wel echt een hele mooie. Moeder is geen identiteit, maar een rol.
Ja.
Ja, ik denk wel dat... Ik moet zeggen dat toen mijn kinderen jonger waren... Ik denk dat ik toen meer vergroeid was met die moederrol. In de zin van, oké, dus dat is helemaal wie ik ben.
Ja.
Maar ook denk ik omdat toenertijd... En dat vind ik ook wel soms, is dat je werk... Zeg maar, als je werk weinig voldoening geeft... Dan kan het moederschap ook een soort van... Ja. Vlucht worden. Hè? Dat zie ik nu wel best wel een beetje om me heen ook wel. Dat ik denk, ja, ben je nu gewoon je op nog meer kinderen aan het storten om weg te blijven van jezelf en het aangaan van werk?
Ja, mooi dat je dat zegt. Dit zie ik ook heel veel.
Ja, zie je dat ook veel? Ja. Terwijl op een gegeven moment ben ik wel echt aan de slag gegaan, ook met mijn werk. En ik kom uit een andere hoek, zeg maar. En op een gegeven moment toen ik daarmee aan de slag ging, dacht ik, hé, maar dit is eigenlijk wat ik heel erg leuk vind. En daarom, ik pakte ook die moederrol misschien nog meer, maakte ik het mijn eigen. Omdat ik dacht, ik heb eigenlijk geen identiteit op mijn werk, want dat boeit me niet. Ja. Maar nu ik iets heb gevonden waar ik echt enthousiast over ben, zie ik, hé, maar dit is ook wie ik ben. En ik ben ook gewoon Sophia, weet je, de coach. En dat vind ik super leuk om te doen. Maar ja, dat vind ik wel. En ik wilde daar een post over maken, maar ik kwam daar nog niet helemaal uit. Want het voelt ook als een... naar iets om te zeggen, weet je wel, voor mensen die wel heel erg voelen van ik ben die moeder.
Ja.
Het is ook een beetje een gevoelig gebied.
Het
vind
is ook
ik.
Een gevoelig gebied. Maar als je kijkt naar de dieptepsychologie, dan zegt Jung bijvoorbeeld dat die persona is eigenlijk hoe je je naar buiten toe vertolkt en hoe flexibeler jij die jas aan en uit kan trekken en op verschillende plekken eigenlijk van binnenuit jezelf naar buiten toe kunt vertalen. En dan betekent dat je op je werk net wat anders bent dan thuis in je moederrol of bij vriendinnen. En hoe flexibeler je daar eigenlijk mee om kunt gaan, hoe flexibeler je persona, zeg maar, hoe beter dat dus eigenlijk klopt. En hoe gezonder dat eigenlijk is.
Ah, oh, wat
en
mooi.
Dr. Shefali, die heeft dat boek Radicaal ontwaken. Oh, ja. En zij zegt ook, ja, op een gegeven moment zag ik gewoon dat ik... Ja, ik wilde eigenlijk dat die kinderen, dat die mij gingen waarderen, weet je wel. Voor hoe ik mezelf als moeder zo alles gaf.
Alles aan het geven was, ja. De martelaar. Ja,
precies. En dat daarom zo belangrijk is dat je werk doet wat helemaal klopt met wie jij bent, weet je wel. Wat voldoening geeft. En zodat jij die waarde eigenlijk daaruit leeft. En als die kinderen daar niet jou voor hoeven te bevestigen eigenlijk. Ja. En dat vond ik zo mooi dat ze dat schreef. Dan dacht ik, ja... Dat heeft voor mij ook wel een wereld van verschil gemaakt. Dat mijn kinderen hebben er echt wel voor gezorgd dat ik op dit pad veel meer richting het begeleiden van vrouwen ben terecht gekomen in de therapie. Maar dat geeft me zoveel voldoening. Die hoeven zij mij niet meer te geven. En in het begin was ik ook veel meer vergroeid met die moederrol.
Ja.
En het allemaal goed willen doen. En tegen het perfecte af. Ja, bestaat natuurlijk niet. Maar
nee.
Ja, daar kan je dan zo in verstrikt raken.
Ja, klopt. En ik denk ook dat het oké is, weet je, ook als je nu hoort en denkt, ja, ik zit daar nog best wel in. Het is helemaal niet erg, het is ook helemaal niet fout of dat je iets niet goed doet. Het is alleen mooi om je er bewust van te zijn, weet je wel. En om je bewust, en als je kinderen wat ouder gaan worden, ga je ook merken dat er ook wat meer ruimte komt, hè. Dus ja. Je hoeft ook nu niet te zeggen, nou weet je, mijn kind is, ik zeg maar wat, 0 en 2. Ik moet nu rigoureus carrièrepad op. Tuurlijk geef het ook de ruimte. Maar je zal merken dat als die ruimte er komt, dat het ook gaat aanvoelen van, hé, ik vind het weer fijn om die eigen ruimte te pakken. Ja. Maar dat het wel altijd goed is om te beseffen, hé, maar mijn kinderen moeten inderdaad mij niet alles hoeven geven. Want dat is wel een lastig iets, weet je wel. Ja. Ook voor kinderen, om dat te voelen van, hé, ik moet mijn moeder eigenlijk
bestaansrecht geven.
Nou, ja, inderdaad.
Ja.
Ja, dat is heel zwaar. Dat is
heel verstikkend ook weer. Dat, ja. Ja.
Ja.
Ja. En dat begint, ik zie vrouwen die dan net moeder zijn, die dan bijvoorbeeld dat fulltime doen, die dan toch op een gegeven moment merken dan in het proces wat ze doorlopen, ze zeggen, nou, ook al was het, voorheen vond ik de avond, dan was ik eigenlijk altijd moe. Maar ik heb toch die ene cursus die ik zo graag wilde doen, die doe ik nu toch gewoon in de avond. En dan doe ik het gewoon een uurtje. Ja, en ik merk hoe leuk ik het eigenlijk vind.
Ja.
En het is nog geen betaalde baan, maar ik krijg er wel super veel voldoening van. Ja. En ik merk van, hey, hoe
ga ik van op aan?
Precies.
Ja.
En dat er weer iets is in mijn week wat gaat over mij, waar ik blij van word.
Ja.
Ja, en dat zijn natuurlijk kleine momenten die je natuurlijk kunt creëren om weer wat creativiteit te voelen. En,
ja, om iets aan te zetten. Want uiteindelijk ga je ook weer aan en je wil weer iets doordat je ergens door wordt getriggerd en ergens door wordt iets leuk vindt en enthousiast van wordt, weet je wel. Dus dat vind ik echt een heel mooi voorbeeld. Omdat er altijd een mogelijkheid is om iets kleins te doen, wat het ook is, waar je even weer een andere rol kan aannemen ook. Hè? Want het fulltime moederschap kan natuurlijk best wel, ja, lijkt me sowieso heel zwaar. En ook wel, er wordt iets van jou gevraagd, maar steeds hetzelfde, weet je wel. Dus op het moment dat je in een andere rol stapt, zie je weer van, oh ja, maar ik ben eigenlijk ook heel erg goed in X, Y, Z. En dat geeft je dan weer vertrouwen om weer daarop door te gaan, weet je wel. Dus je kan altijd iets doen, hoe klein het ook is. Al is het inderdaad een cursus of een boek lezen wat je interesseert, dat je daar even, weet je, een kwartier per week voor neemt. Waarvan je even denkt, oh ja, dit geeft me echt energie.
Ja, precies.
Hè?
Ja, gewoon die eigen tijd gewoon echt nemen.
Ja.
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 En dan vertelde je net iets over je moeder. Hè? Hoe ben jij nou hier terechtgekomen? Hoe ben je op deze weg gekomen? Waar liep jij nou tegenaan? Of hè, hoe ben je nou gewoon in deze rol terechtgekomen? Waar je dus zoveel passie voor voelt.
Ja, mooi. Ik denk een combinatie van factoren zoals altijd. Ik deed zeg maar ondernemerscoaching bij de gemeente. En ik hielp veel ondernemers die in zwaar weer zaten. En wat ik daar eigenlijk zag is dat heel vaak was het niet alleen maar financieel, maar was het eigenlijk vooral ook in het gezin een zooitje of in de familie. En dat liep natuurlijk ook door, dat zag je door in de financiën. Maar ik vond het heel interessant om het daarover te hebben. Weet je wel, wat ging er dan in het gezin niet goed? En toen op een gegeven moment, ik denk dat mijn kinderen toen 4 en 2 waren. Ja, toen ben ik op een gegeven moment een cursus gaan doen met, ken je Ingrid Dijkstra van Systemisch? Zij is zeg maar opsteller, Duits. Nou, een soort van guru. Zij heeft, Bert Hellinger heeft zij het werk gedaan. En zij had een opleiding familieopstellingen. En ik had wel de behoefte, zat ik een beetje in de slop met mijn werk. Ik dacht, wat wil ik nou? En ik vond families, ik had iemand gehoord over familieopstellingen, een vriendin van mij. En die was zo enthousiast en die zei dingen dat ik echt dacht, nou, dit kan niet. Gewoon mensen die dingen voelen. Dus ik dacht, ik wil meer over familie weten, gezinnen. Weet je, er zijn ook in mijn gezin, mijn ouders zijn uit elkaar gegaan. Er zijn genoeg dingen ook waarvan ik denk, nou, daar wil ik iets mee. Dus toen ben ik dat gaan doen en dat zette mij gewoon compleet aan. Want dat was zo'n fantastische opleiding. Van een aantal weekenden waren we ook in Drenthe. Dus dan was je ook echt 3 dagen van huis. Alleen maar opstellingen doen. Super mooie thema's aangestipt. Mijn eigen patronen gezien. Van, oh ja, ik stond dus eigenlijk in opstellingen. Zeg maar bijna op de teen van mijn moeder, weet je wel. En dus daarvan loskomen. Dus echt zeg maar een stap naar voren te maken. Dus uit zeg maar die, uit de lijn komen van mijn ouders. Nou, en dat heeft me toen aangezet. Ik dacht, oh mijn god, maar dit wil ik eigenlijk met andere mensen ook gaan doen. En ik wil dat andere mensen dit gaan kennen. En toen ben ik nog meer familieopstellingen gaan doen met gezinnen of met jonge kinderen. En toen op een gegeven moment een kindercoachopleiding. Ja, en toen ben ik op een gegeven moment dingen gewoon gaan posten op Instagram. Ik dacht, oh, dit moeten mensen weten. Maar meer dat het laagdrempelige. Dus helemaal niet eigenlijk dat familieopstellingen of dat systemisch werk.
Hoe kwam dat je daarvoor koos om daar te beginnen?
Ja, omdat ik dacht, dat is wat mensen willen.
Ja.
Ik ben ook een pleaser. Ja, dus ik dacht, nou, dat is wat mensen fijn vinden. Want het systemisch werk, als je dat nog niet hebt gedaan, is best wel moeilijk uit te leggen. Als ik aan iemand ga uitleggen, ja, ik stond op mijn plek. Maar dat moet je gewoon meemaken, zeg maar. Je moet het gewoon eens doen. En dan kan je zeggen, ah ja, inderdaad, ik voelde het gewoon en het was geweldig. En dus ik dacht, dat ga ik niet meteen kunnen overbrengen. En ik zat natuurlijk zelf ook in het opvoedstuk in die tijd. Dus ik dacht, nou, weet je, laat ik gewoon mijn kennis laagdrempelig gaan delen. En laat ik makkelijk beginnen. Want dit is wat mensen willen horen. Want ja, ik hou daarvan. Van hoe moet je dit? Hoe moet je dat? Hoe ga je daarmee om? En ik dacht, dat ga ik op een gegeven moment vanzelf, kom ik wel tot die diepere laag. En daar zit ik nu dan. Dat ik denk, ja, dus eigenlijk wil meer ruimte geven aan het diepere werk. En minder ruimte aan de opvoedtips.
Ja, ja, dus meer die combinatie. Dus
ja.
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 Wat zou je nou meegeven aan vrouwen die dus moeite hebben om zelf te voelen waar nu hun grens liggen of hun behoeftes? En dus zo snel in die eenheid schieten met het kind.
Ja. Goeie. Ik denk dat het eerste, als je heel erg het gevoel hebt van ik voel eigenlijk niet zoveel. Ik voel niet zoveel wat ik zelf doe. Dan is lichaamswerk wel echt heel erg belangrijk. Maar ik geef wel ouders mee van doe de check eigenlijk dagelijks of meerdere keren per dag. Hoe voel ik me en wat wil ik? Wat wil ik? Hè, dus mijn kind vraagt iets aan mij. Oké, ik ga heel veel check-in doen bij mezelf. En dat kan je doen door gewoon even te zitten, even te gaan ademen, even te voelen. Maar wat gebeurt er eigenlijk als mijn kind aan mij vraagt van, ik zeg even een heel suf voorbeeld, wil je even met me spelen? Of zullen we even naar buiten gaan? Of mama, ik wil even iets van je. Echt zeg maar die persoonlijke grenzen. Want daar dat is, vinden we vaak heel moeilijk. Dus voel, check bij jezelf. In begin dat gewoon te doen. Want als je niet zoveel voelt, kan het nog best wel een beetje ongemakkelijk voelen. Mm-hmm. Maar door dat te oefenen, door elke dag die check-ins te doen, meerdere keren per dag, bij momenten dat je denkt, oh ja, ik zeg heel veel tegen mijn kind, ik kom er zo op terug. Want we schieten dus te vaak in die, ja is goed. En dan, wat er dan gebeurt, is dat we dan ja zeggen. Dan denken we, oké, nou goed, we zeggen nog een keer ja. Ja, oké, is goed. En op een gegeven moment gaat ons kind de grens over en dan snappen we, worden we boos, dan voelen we ons schuldig, dan gaan we ons schamen, dan gaan we weer overcompenseren, dan gaan we weer ons kind eigenlijk alles geven wat hij wil, omdat we ons vervelend voelen. En dan zitten we gewoon in die vicieuze cirkel. Maar om eruit te komen is het echt zaak om dus echt bij jezelf te raden gaan en dus ook echt je lichaam te gaan voelen. Wat doet het met mij als mijn kind een beroep op mij doet? Wat doet het met mij als een kind mij dit vraagt? En wil ik dit eigenlijk wel?
Ja.
En als ik niet wil lezen of nu geen zin heb om te spelen, kan ik zeggen van nou, nee, eigenlijk heb ik er niet zoveel zin in om dat nu te doen. Ik wil bijvoorbeeld wel een boekje nu met je lezen. Of ik heb er nu eigenlijk geen zin in. Ik vind het fijn om even een kopje thee te drinken. Ik wil straks wel even met je spelen.
Ja.
Alleen dat. En dan hebben we natuurlijk weer te maken met teleurstelling. Misschien boosheid van je kind. Dat niet willen, weet je, dat niet accepteren. En dat is echt een proces van jezelf je grenzen mogen aangeven. Het verdragen dat een ander die niet mee eens is. Ja, en dat is iets waar je gewoon bewust aan kan werken.
Ja.
Ja.
Hoe doe je dat nou?
Dat bewust aan werken.
Ja, ja. Die grenzen stellen.
Ja. Nou ja, dus wat ik zeg. Dus dat aanvoelen aan heel erg bij jezelf blijven. Van hé, wat voel ik aan? Wat wil ik eigenlijk? Dat ook communiceren, het verdragen dat je kind het niet leuk gaan willen. Dus vinden, dus ook accepteren dat je je kind niet gaat pleasen. Dat je kind niet blij gaat maken. Dat je je kind niet. Dat je eigenlijk gewoon niet populair bent. Ik zeg altijd van je maakt best wel veel impopulaire beslissingen. Maar als je heel graag de gezellige en leuke ouder wil zijn, dan wordt het echt een hele zware dobber. Dus je moet ook echt accepteren dat het niet leuk gaat zijn. En die ruimte voor jezelf pakken. Ja, ik ga daar zelf in mijn cursus ook best wel nog op in. Weet je hoe je dat precies kan gaan doen? Dus voor nu is dit even, denk ik, wat het is. Maar is het al heel goed als je kan voelen bij jezelf, wil ik dit eigenlijk wel, wat mijn kind nu wil? En kan ik dus onderscheid maken tussen zijn behoeftes en mijn behoeftes?
Ja, daarmee beginnen.
Daarmee beginnen. Ja. En mag ik ook mijn behoeftes dan valideren? Van het is oké als ik dat niet wil of als ik iets anders wil.
Ja, en mag ik dus ook persoonlijke grenzen hebben die de buurvrouw misschien niet heeft, maar die ik wel heb.
Ja, zeker. Want het kijk, vaak kijken we ook naar anderen van, oh ja, maar die is bijvoorbeeld wel de hele tijd met zijn kind in de weer. Of die is wel de hele dag op pad. Of zit met 10 kinderen thuis en vindt het allemaal prima. Maar je mag ook voor jezelf voelen van, hé, maar ik ben niet die persoon. Ik vind het bijvoorbeeld niet fijn om 10 kinderen in huis te hebben. Ik word daar overprikkeld van en die lawaai trek ik gewoon niet. Dus ik kan zeggen, hé, jullie mogen met iemand spelen, maar er mag 1 vriendje komen. En daarna gaan jullie bijvoorbeeld eventjes naar buiten, of daarna gaan jullie naar die anders huis. Dus het is ook een kwestie van jezelf vertrouwen. Van het is echt zo wat ik voel en het mag.
Ja, dat is mooi dat je dat zegt.
Ja, want dat toch voelt het soms van, mag ik dat eigenlijk wel vinden? Nou, ik vind het zelf bijvoorbeeld altijd wel overweldigend als er veel kindjes komen spelen. Ook om, denk ik, omdat ik me verantwoordelijk voel voor iedereen.
Ja.
En niet, ik ben niet zo'n moeder die altijd zit van, ik heb 10 kinderen lunch gegeven en het is allemaal makkelijk. Zo ben ik echt niet. Ik vind het prima als er kinderen komen. Er zijn ook vaak kinderen, maar ik merk wel steeds meer dat ik denk, ja, maar ik kan ook gewoon mijn grens aangeven. Van, jullie mogen even spelen, prima. Maar daarna gaan we eventjes naar buiten. En dat is oké. Ja. Maar het moeilijkste is, omdat dan het stemmetje komt van, oh, wat doe ik nou moeilijk?
Ja, ja.
Ik doe een beetje moeilijk.
Ja.
En dat wil niemand. Dat is eigenlijk heel vervelend. Doe gewoon lekker makkelijk. Want kijk, mijn buurvrouw, die doet het wel. Die zegt, oh joh, maakt mij niet uit hoor. Ja, ben ik niet.
Nee, precies. Dat gaat ook over dus jezelf leren kennen en
vertrouwen op je eigen behoeftes en gevoelens. En niet het gevoel hebben dat je aan een soort ideaalbeeld moet voldoen van de perfecte moeder. Want ik heb het gevoel dat heel veel perfecte moeders hun grenzen continu overgaan. En dat komt er ook op een andere manier weer uit. Dus hoe meer jij in balans kan blijven, hoe meer jij je kind eigenlijk weer kan geven. Ik heb liever nu dat ik dus volmondig ja kan zeggen tegen iets waarvan ik denk, ja, weet je, en vandaag voel ik gewoon dat ik heel veel ruimte heb. Dus prima, kom maar lekker, weet je wel.
Ja.
En dan kan ik ook weer een andere keer zeggen, nee. In plaats van een soort wals, iedereen wals, kan maar over me heen walsen zijn.
Ja.
Dat is voor wat jij net zegt, is voor kinderen ook niet fijn.
Nee, nee. En als laatste, dan gaan we lekker afronden. Logische consequenties versus straffen.
Ja.
Hoe kijk je aan tegen, wanneer is het nou straffen en wanneer is het nou een logische consequentie op bepaald gedrag?
Hoe kom je hier zo op, ben ik benieuwd.
Ja, door jouw content natuurlijk.
Oh ja, ik heb het natuurlijk wel inderdaad over straffen en logische consequenties gehad.
Dat ik heel lang heb gedacht, ja, maar het is toch, als die ander dus dan, als mijn kinderen het vervelend vinden, dan zit het toch al, weet je al, dan komt het toch al snel, dan voelen zij het als straf.
Ja.
Hè? Dus ja, als je met je eten zit te klooien bijvoorbeeld, dan zeg ik, ja, ja, nee, zit te klooien of je gooit het op de grond, dan zet ik het even weg, krijg je het zo weer terug.
Ja.
Dat is een logische consequentie,
ja,
toch?
Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja,
precies. Maar dat vindt mijn zoontje het eigenlijk niet leuk dan natuurlijk.
Nee.
Die wil gewoon het op zijn manier doen bijvoorbeeld.
Ja.
Of die is gewoon aan het kijken, hoe gaat mama nou reageren, ja, als ik mijn brood iedere keer op de grond gooi.
Ja, precies. Dat is gewoon een actie-reactie. Van, krijg ik een reactie?
Ja, precies. Ja, dus zo, op die manier. Van, ik denk dat het voor heel veel ouders een moeilijk begrip is. Van wanneer mag je, wat mag je nou, wat mag nou een, wanneer is het nou een consequentie en wanneer ben ik nou aan het straffen? Wanneer, waar doe ik er nou goed aan?
Ah, oké. Okay. Dus een gevoel van, je wil zeg maar niet straffen, maar is soms het geven van een logische consequentie voelt soms wel als straf. Bedoel je dat?
Ja, ja. Of dat het een soort grijs gebied wordt van, nou, mijn kind gaat dus over die grens heen of die doet iets wat ik dus niet leuk vind. En,
ja.
Maar ik wil eigenlijk niet straffen.
Maar ik wil ook dat het ophoudt.
Ja.
Ja. Ja. Kort samengevat, ik denk dat, kijk, ik zeg hier natuurlijk best wel veel over. Logische consequenties is één van de manieren die je kan gebruiken in het grenzen stellen. En dat gaat, je kan het dus ook niet op alles toepassen.
Nee, precies.
Dus er is niet voor alles een logische consequentie. En dat is denk ik belangrijk om te onthouden.
Ja, dat is.
Dus als je het hebt over, weet je, jas uitdoen. Of je gaat zonder jas naar buiten, weet je, dan kan je een logische consequentie doen.
Ja.
Maar voor sommige dingen is dat er niet. Dus dan zijn er andere manieren die je kan proberen. Het is in sommige situaties kan je logische consequenties geven en in andere situaties niet.
Ja, interessant. Ja.
Ja. Ja. Dus dat is denk ik belangrijk. En ik heb een grenzengids geschreven en daar staat eigenlijk alles in over grenzen stellen. En daar is logische consequenties een onderdeel van.
Mm.
Maar het betekent niet dat je het daarmee,
nee, dat je daarmee alles tackelt.
Nee, nee, zeker niet.
Het zou lekker zijn.
Ja, het zou heel fijn zijn. Het zou heel chill zijn. Ja, het zou echt ultiem zijn.
Heerlijk.
Leuk.
Heb jij nog iets toe te voegen?
Nee, ik denk het niet. We hebben echt wel heel veel mooie dingen besproken, denk ik.
Ja.
Ja.
Waar kunnen vrouwen jou vinden?
Nou, op mijn Instagram. Kleine Grote Mensen. En daar eigenlijk, website www.kleinegrotemensen.nl. Dan vinden ze eigenlijk alles wat ze kunnen vinden. Dus zowel opvoedtips als, als iets meer, zeg maar, de diepte in. Steeds meer. Ja, ik zou zeggen, volg.
Ja, mooi. Heel erg bedankt.
Jij ook heel erg bedankt.